Gemeente, wij verzoeken u deze dienst te willen aanvangen door het zingen van Psalm 68 en daarvan het 13e vers. Looft God in zijn gemeente alom, de Heere gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sions Godgewijde top met Israëls achtbare vaderen. Wij noemden u Psalm 68, vers 13. Gemeente, wij lezen nu vanmiddag uit Gods heilig en dierbaar woord, de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 10. Hij noemde u Romeinen 10. Nog vooraf vragen wij uw aandacht voor de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Romeinen 10. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welken ze niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg: hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einde der wereld. Maar ik zeg: heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt: ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden degenen die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij: de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk.
Gemeente, ik wil deze middag met Gods hulp voor u een preek lezen van dominee A. Moerkerke over zondag 25 van de Heidelbergse catechismus. We lezen eerst de vragen en de antwoorden. Vraag 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Het antwoord van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des heiligen evangelies en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag 66. Wat zijn sacramenten? Het antwoord: de sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegenen, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag 67. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Het antwoord: ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Vraag 68. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? Het antwoord: 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. We zullen nu samen zingen uit Psalm 122, vers 1 en 2... Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor spouwheers kunstwerk groeten. En vers 2, en ondertussen zal er gecollecteerd worden voor diaconie en kerk. De extra collecte in de derde rondgang is vandaag bestemd voor de kerk. gemeente, zondag 25 handelt over de genademiddelen. We letten met de hulp des Heren op de eerste plaats de werkmeester van het geloof, tweede plaats de tekenen van het verbond en in de derde plaats de grond van de zaligheid. Dus het thema is de genademiddelen. Het eerste punt, de werkmeester van het geloof. Tweede punt, de tekenen van het verbond. En het derde punt, de grond van de zaligheid. Onze eerste gedachte, de werkmeester van het geloof. De vraag waarmee zondag 25 begint is heel treffend. Vraag 65 is op zichzelf al een kleine preek. We lezen, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? De catechismus zegt het wat kort. Het is natuurlijk niet de bedoeling van ons troostboek om te zeggen dat het geloof zelf ons Christus en zijn weldaden deelachtig maakt. Dat doet immers de Heere. Maar het is door het geloof alleen, als door een lege hand, dat Christus en zijn weldaden worden ontvangen. De bedoeling van vraag 65 is dus volkomen duidelijk. We hebben in zondag 24 iets beluisterd van de strijd over de vraag of mogelijk naast de gerechtigheid van Christus of zelfs in plaats daarvan iets anders onze gerechtigheid voor God zou kunnen zijn. Een mens is blijkbaar nog zomaar niet op de plaats waar hij zeggen mag, nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. We hebben alle tegenwerpingen en het verzet tegen deze leer met elkaar overdacht. Maar nu klinkt de belijdenis, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. We zeiden, dit is al een preek in het kort. Niet voor het eerst wijst ons troostboek op de onuitsprekelijke waarde van het zaligmakend geloof. Het geloof maakt ons Christus deelachtig. Is er iets groters, iets heerlijkers te bedenken dan dat een mens Christus deelachtig mag zijn? Hoorden we dat al niet in zondag 7? Dat alleen degene zalig worden die Christus door een waar geloof worden ingelijfd? O, uw zaligheid hangt daarvan af of u Christus bent ingelijfd of niet. Maar meer nog, zegt vraag 65, het geloof maakt ook Christus weldaden deelachtig. Alles wat hij verwierf, u weet het nog wel, we noemen dat zijn weldaden in dit leven en weldaden na dit leven. Over dit kostbare, onuitsprekelijk waardevolle geloof gaat het nu al vele zondagen lang in onze catechismes. We hebben samen gelet op het wezen van het geloof in zondag 7. We hebben geluisterd naar de inhoud van het geloof in de zondagen 8 tot 22. De 12 artikelen zijn ons daarin uitgelegd. We hebben ook gehoord van de baten van het geloof in zondag 23. Rechtvaardig voor God en een erfgenaam van het eeuwige leven te zijn. Nu hebben we de vraag te behandelen naar de oorsprong van het geloof. We lezen in vraag 65, van waar komt zulk geloof? Laten we eens goed letten op dat kleine woordje zulk in deze vraag. Zulk geloof. Is er dan ook nog een ander geloof? Is er dan ook een geloof dat Christus en zijn weldaden niet deelachtig maakt? Jazeker, er is heel wat geloof in deze wereld. Erg imponerend soms zelfs. Er zijn niet eens zo heel veel mensen die ronduit zeggen niets te geloven. Een eeuwige, almachtige, drie-enige God? Oh nee, dat niet. Maar ze willen wel geloven dat er iets is. Hoe vager, hoe liever. Maar dat vage, eigentijdse geloof maakt ons beslist Christus niet deelachtig. Ook het historisch geloof doet dat niet. Een mens kan heel de Bijbel geloven, van kaft tot kaft. Paulus zei tegen koning Agrippa: gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. Maar dit geloof maakte koning Agrippa nog niet het eigendom van Christus. We lezen in Handelingen 8 van Simon de tovenaar. Wat staat er? En Simon geloofde ook. Maar even later zei de apostel Petrus dat hij was in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Dus een mens kan geloven en toch Christus niet deelachtig zijn. Het zal er maar op aankomen welk geloof wij hebben. Nauwkeuriger gezegd, waar de oorsprong van ons geloven ligt, in God of in de mens. Vandaar dat onze onderwijzer met zo grote ernst vraagt: van waar komt zulk geloof? Het is wel goed dat de catechismus zo eens bij ons op huisbezoek komt en het ons persoonlijk afvraagt: van waar komt uw geloof? We hebben immers allemaal wel een geloof. Een historisch geloof, een tijdgeloof of een oprecht en zaligmakend geloof. Het is de apostel Paulus die aan het einde van zijn tweede brief aan de gemeente van Korinthe zijn lezers zo ernstig vermaand: onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelf. Hoort u? Of gij in het geloof zijt. Dat ware, dat van God geschonken, dat zaligmakend geloof. Dat ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Daar komt het voor ons allen op aan. Nu wordt er gevraagd: van waar komt zulk geloof? Waar komt het vandaan? Het antwoord luidt: van de Heilige Geest. Het is opmerkelijk dat er niet staat van God. Dat zou natuurlijk ook goed zijn. En naar de schrift. We lezen in Efeze 2: uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave. Dus als hier zou staan als antwoord op de vraag van waar zulk een geloof komt, van God, dan zou dat ook goed zijn. En als er zou staan van God de Vader, zou dat ook waar zijn. God de Vader werkt het geloof ook. Denk alleen al aan de woorden van de Heer Jezus tot Simon Petrus: vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Op een andere plaats zegt de Heer: niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dus de Vader werkt het geloof ook. En de Zoon? Werkt hij het geloof ook? Ja, ook de Zoon. Weet u hoe hij genoemd wordt in Hebreeën 12? De overste leidsman en voleinder des geloofs. Johannes schrijft van hem: de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. We lezen van Lydia in Handelingen 16, welker hart de Heere heeft geopend. In de Griekse taal staat er de Kyrios, dat wijst op Christus, de verhoogde middelaar. Dus als hier in het antwoord zou staan dat het geloof van de Vader komt of van de Zoon, dan zou dat naar de schriften zijn. Het is een drie-enig God die het geloof werkt in het hart van de kerk. Maar nu staat er in dit antwoord van de Heilige Geest. Waarom noemt ons troostboek de Heilige Geest als de werkmeester van het geloof? Omdat er een huishoudelijk werk is van de drie goddelijke personen. Ik besef dat dit vooral onze jonge mensen vreemd in de oren kan klinken. Ze kennen de term huishoudelijk werk eigenlijk alleen nog voor werk dat men in huis doet. Maar onze oude godgeleerden bedoelden ermee dat de drie goddelijke personen elk hun eigen en heilig aandeel hebben in al hetgeen zij samen doen. We spreken van God de Vader en onze schepping, hoewel ook de Zoon en de Heilige Geest geschapen hebben. Wij spreken van God de Zoon en onze verlossing, hoewel ook de Vader en de Heilige Geest verlossen. En wanneer het nu gaat over de heiligmaking in de brede zin van het woord, dus over het gehele werk van toepassing van de weldaden die Christus heeft verworven, dan schrijven we dat bijzonder aan de Heilige Geest toe. Daarom wordt ook het werken van het geloof in de harten aan hem toegeschreven. De Heilige Geest is de werkmeester van het geloof. Niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Zo lezen we in 1 Korinthe 12. Hij is de oorzaak, de werkmeester van het geloof. Dus ik kan uit mezelf niet geloven. Nee, ik wil het ook niet. Het is de absolute doodstaat van een mens dat hij de Heere niet meer geloven wil en niet meer geloven kan. Houd dat vast. Wanneer u dit loslaat en u schrijft aan de mens enig vermogen toe om te kunnen geloven, dan verzeilt u binnen de kortste tijd in pelagiaanse en remonstrantse wateren. Die wateren lijken wel door alle kieren en naden binnen te komen. Het lijkt ook zo'n aantrekkelijke leer. Het lijkt een aantrekkelijke leer als je zelf mag kiezen voor Jezus. Als je je hand mag opsteken als er gevraagd wordt wie er voor Jezus kiest. Maar in wezen is het een harde leer. Spijkerhard. Men verwijt ons wel eens dat onze leer hard is. Daar moeten we maar niet te veel van schrikken. Ze hebben immers ook van de prediking van de Heer Jezus, de grootste van alle evangeliepredikers, gezegd: deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Maar ik verzeker u dat die leer waarin de mens het ten diepste zelf moet doen en waar alles draait om mijn keuze voor Jezus, dat dat een harde leer is. Die leer laat u uiteindelijk in de steek, in de dag der eeuwigheid. Het geloof komt van de Heilige Geest, zegt ons troostboek. We lezen in Gods woord dat het Paulus is die plant en Apollos die nat maakt, maar dat het God is die de wasdom geeft. Er is dus geen prediker, al was het een Paulus die het geloof werken kan. Het is God die de wasdom geeft. We kunnen elkaar dat geloof niet geven. Een predikant kan het zijn gemeente niet geven. Een vader kan het zijn kind niet geven. David kon het aan Absalom niet geven. Abraham kon het Ismaël niet geven. Het komt van de Heilige Geest. Daar kunnen we overigens twee kanten mee uit. We kunnen zeggen, daar heb je die leer weer van de doodstaat van de mens. Je moet dus maar afwachten. Als je verkoren bent, dan merk je dat wel. Zo komt de mens uiteindelijk in een kille, onverschillige, lijdelijke godsdienst terecht. Maar dat is de bedoeling van de catechismus niet. Het is de bedoeling dat het een andere kant op gaat, dat we onze knieën zouden buigen, dat we ermee in de binnenkamer zouden komen, dat we zouden zeggen: Heere, als u het dan kunt werken, als dat ware geloof bij u alleen vandaan komt, o, werk het dan alstublieft in mijn hart. Die kant wil de onderwijzer ons opsturen. Niet in een onverschillige, koude lijdelijkheid, maar om ermee bij de Heere te komen. Hier wijst het troostboek op de enige mogelijkheid van zalig worden die er is. We lezen het begin van het antwoord nog eens. Van de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt. Let nu op het woord harten. Niet in het verstand alleen werkt God. Niet in het gevoel alleen, maar de Heilige Geest werkt in onze harten door de verkondiging van het Heilige Evangelie. Hoe bekwaam een prediker van het Evangelie misschien ook is, hoe ernstig, hoe krachtig in zijn prediking, hij kan geen harten treffen. Dat is voorbehouden aan de Heilige Geest. Wat zeggen onze Dordtse vaderen in de 5 artikelen tegen de remonstranten? Hoort u maar, voorts wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorene uitvoert en de ware bekering in hem werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des geestes God zijn, maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen, met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurwt dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. Verder gaat ons troostboek. Van de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie. In deze zondag gaat het over de genademiddelen. De Heere gebruikt middelen. Dat doet Hij in alle verbanden van het leven. Als we ziek zijn, hebben we de medicijnen te gebruiken die Hij heeft gegeven. Als we honger hebben, mogen we ons lichaam onderhouden met voedsel. Twee gevaren dreigen hier steeds weer. Dat we de middelen overschatten en dat we de middelen onderschatten. Er zijn heel wat mensen die hun hoop op een dokter of op een paar tabletten stellen. Dan overschatten we de middelen. We kunnen ook niets van de middelen verwachten en helemaal geen medicijnen nemen wanneer we ziek zijn. Daar doen we ook zonde mee. Zo is het ook in het geestelijke leven. We kunnen van de prediking van het woord alles verwachten, alles. Dan gaan we dat middel zo overschatten dat we vergeten dat het uiteindelijk God is die erin mee moet komen en onze harten kan ontsluiten. We kunnen ook zo weinig van de prediking verwachten dat we zeggen, of ik nu in de kerk kom of thuis blijf. Als de Heere mij hebben wil, grijpt Hij mij wel in mijn hart. Dit zijn twee dwaalwegen. De Heere vraagt van ons dat wij de middelen gebruiken, in afhankelijkheid van Hem en onderbiddend opzien tot Hem. Natuurlijk heeft God die middelen niet nodig. Soms laat Hij dat ook wel eens zien. Soms wordt er iemand bekeerd buiten de verkondiging van het woord om. Het kan zijn dat zo'n mens in gesprek komt met een kind van God, dat hij gewaarschuwd wordt. Het kan ook zijn dat iemand getuige van een aangrijpend sterfgeval is. Daarmee kan hij de klap naar binnen krijgen. Ik denk ook aan zuigelingen die sterven. De Heere heeft ook onder die kinderen zijn uitverkorenen. Ze zijn nooit in de kerk geweest. Ze hebben nooit de verkondiging van het evangelie kunnen beluisteren. Niettemin heeft de Heilige Geest hen van dood levend gemaakt. Daaruit blijkt dat God niet aan de middelen gebonden is. Maar wij zijn dat wel. We moeten hier niet vragen wat de Heere kan, maar wat Hij wil. God is machtig om zielen te behouden buiten het woord om. Maar de koninklijke in de schrift aangewezen weg is deze, die hier in zondag 25 wordt genoemd, door de verkondiging van het heilig evangelie. Onder de oude bedeling van het verbond der genade hadden de genademiddelen een wat andere vorm dan onder de nieuwe bedeling. God openbaarde zijn woord wel door dromen, visioenen en verschijningen. De sacramenten droegen een bloedig karakter. Dat is nu ook anders. Maar onder de nieuwtestamentische bedeling is het Gods gewone weg het geloof te werken door de verkondiging van het woord. Laat ik het met eerbied mogen zeggen. Dat is naar onze begrippen soms een wat omslachtige weg. Ik denk aan de kamerling. Die man woonde in Moreland. Hij was door de Heere uitverkoren. Hij zou door God toegebracht worden. Maar hoe moest dat nu gebeuren? Nu, God was natuurlijk machtig om die man in zijn eigen land van dood levend te maken. Zichzelf aan hem te openbaren zonder het woord en hem in te lijven onder het getal van zijn kinderen. Maar het gaat op een heel andere wijze. De man moet vele honderden kilometers op weg. Een vermoeiende reis. Hij moet in Jeruzalem komen, waar hij teleurgesteld wordt in alle godsdienst die hij daar ziet. Hij heeft echter een rol van de profeet Jesaja. Die rol moet mee terug op de wagen. De man moet lezen in die rol. Hij leest Jesaja 53. Wat hij leest, spreekt hem op een buitengewone wijze aan. Maar hij verstaat er niets van. Hij heeft de Bijbel. Hij heeft het woord. We zouden zeggen, nu zal de Heere die man wel door het woord gaan bekeren, zodat hij zijn weg met blijdschap reist. Maar nee. De catechismus zegt, door de verkondiging van het heilige evangelie werkt de Heilige Geest het geloof. Dus niet maar door het lezen ervan. Dat kan wel gebeuren. Maar de koninklijke weg is de verkondiging, de prediking. En dus moet Filippus, de evangelist, een lange tocht gaan maken naar het zuiden. Naar een weg die woest is, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. En dan moet hij door de Heere geleid worden tot de wagen van de moorman. Hij moet vragen, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En dan gaat Filippus aan de moorman het woord verkondigen. We lezen immers, en beginnende van diezelfde schrift, verkondigde hem Jezus. Hij verkondigde, hoort u wel? Dat is het woord dat hier ook door ons troostboek wordt gebruikt. Zo werkt de Heilige Geest het geloof in het hart van die moorman. Wij zouden zeggen, wat een omslachtige weg. Toch mogen we dat niet zeggen. Dit is de koninklijke weg, om zielen te leiden onder het woord en om zijn volk te vergaderen door de verkondiging van het heilige evangelie. Daartoe roept de Heere mannen in zijn dienst. Hij wil hen als zijn knechten gebruiken. Ze worden bekwaamd, ook weer in de middelijke weg. Ze mogen niet zomaar gaan preken. Ze moeten net als op de profetenschool in de tijd van Elia en Elisa onderwezen worden. Ze moeten gesteld worden tot dienaren van Gods kerk. Het kan wel zijn dat ze jarenlang moeten preken zonder vrucht te zien. En dat de Heere hen alleen geroepen heeft en al dat werk aan hen ten koste gelegd heeft om één man of één vrouw uit de duisternis te trekken tot zijn licht. We zouden zeggen, wat een omslachtig, wonderlijk werk. Toch is dit de koninklijke weg, door de verkondiging van het heilig evangelie. God had ook engelen kunnen gebruiken, die duizendmaal beter kunnen preken dan een mens. De Heer had Gabriel en Michaël ervoor kunnen gebruiken. Maar het heeft hem behaagd er zwakke, ellendige, arme stervelingen voor te gebruiken. Ze worden in zijn dienst gesteld en ze moeten er elke keer achter komen dat ze niets kunnen en niets vermogen, maar ze moeten als slijk aan zijn goddelijke vingers gebruikt worden om zijn kerk te bouwen. Zo maakt de Heere door de dwaasheid van de prediking zijn volk zalig. Door de dwaasheid der prediking. Daarmee bedoelt de schrift niet dat de prediking zelf dwaasheid is, maar dat God zulke nietige instrumenten gebruikt dat de wereld erom lacht. Het is een dwaasheid in de ogen der mensen, maar het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. Het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Antwoord 65 is van rijke inhoud. Er staat niet dat God het geloof werkt door de verkondiging van het woord. Nee, er staat door de verkondiging van het heilige evangelie. Wat betekent dat dan? Moeten Gods knechten alleen het evangelie prediken? Niet de wet, alleen de genade, niet de schuld, alleen Gods liefde, niet Gods toorn, niet Gods recht. Oh nee, Gods knechten moeten het gehele woord prediken, wet en evangelie, vloek en zegen, dood en leven. Maar nu gaat het erom wat het element is in dat woord waarvan de Heilige Geest zich bedient om het geloof te werken. Wel, dat is niet de wet. Daardoor verbrijzelt en verbreekt God de zondaar. Maar als het gaat om de werking van het geloof in de harten, dan gebruikt de Heere het evangelie. Wet en evangelie hebben beide hun plaats in de verkondiging van het woord. Het is Ralph Erskine geweest die het bekende beeld heeft gebruikt van de naald en de draad. De wet van God is als het ware de scherpe naald die de opening maakt voor de draad van het evangelie. Een naald zonder draad verwondt en steekt alleen. Een draad zonder naald heeft geen plaats om door te gaan. Hier doet zich een belangrijke vraag voor. Als God, de Heilige Geest, het geloof werkt in de harten door de verkondiging van het evangelie, betekent dit dan dat de zondaar die door de ontdekkende kracht van de wet wordt overtuigd van zijn verloren staat, nog dood is in de zonde? Schrijdt een onbekeerde dode zondaar dan de tranen van het godsgemis en van de droefheid naar God? Nee. Als we dat zeiden, zouden we de natuur te veel eer geven. Maar waar het hier om gaat, is dat het geloof dat als een lege hand de gerechtigheid van Christus ontvangt, zo hoorden we toch in zondag 23, slechts door de Heilige Geest, door middel van het evangelie wordt gewerkt. We hebben nu gehoord in deze zondag hoe de Heere het wonder werkt van het nieuwe leven. Dat doet Hij door de verkondiging van het woord en in het bijzonder van het heilige evangelie. Maar als dat leven gewerkt is, moet het ook versterkt worden. Dat leven moet ook onderhouden worden. Als u thuis een plant in een pot hebt en u kijkt er nooit meer naar om, dan sterft die plant vroeg of laat. Elke plant, elke bloem vraagt onderhoud, warmte, vocht, arbeid of mest. Alleen kunstbloemen blijven zoals ze zijn. Die hebben geen versterking nodig. Zo is het ook in het genadeleven. Dat gewerkte geloof, die planting van het geloof, moet onderhouden en gesterkt worden. Maar hoe wordt dat geloof dan versterkt? In antwoord 65 lezen we dat het geloof versterkt wordt door het gebruik van de sacramenten. Dat zou tot een misverstand aanleiding kunnen geven. Dit misverstand namelijk, dat de Heer het geloof werkt door het woord en het versterkt door de sacramenten alleen. Maar dat is niet de bedoeling van de onderwijzer. Hij drukt zich wat kort uit, maar ieder begrijpt dat ook het woord het geloof versterkt. Anders zouden Gods kinderen het woord niet meer nodig hebben en alleen de sacramenten nog maar behoeven. Dat zou een dwaze gedachte zijn. We drukken het daarom wel eens zo uit dat het woord een dubbele werking heeft en de sacramenten een enkele werking. Het woord heeft een dubbele werking, want het werkt het geloof en het versterkt het geloof. De sacramenten hebben een enkele werking, want zij werken het geloof niet, maar zij versterken het wel, als de Heilige Geest ze gebruikt. Overigens willen we nog opmerken, voor we iets over de sacramenten zeggen, dat de Heere behalve de sacramenten nog vele andere middelen heeft om het geloof te versterken. Zullen we er enkele noemen? Denk eens aan het gebed. Dat wordt hier niet genoemd. Maar wat kan het gebed, de ademtocht van het geestelijk leven, krachtig versterking geven aan het leven dat uit God is? Hoe heeft de Heer het geloof van Daniël onderhouden en versterkt? Was het niet doordat hij in zijn opperzaal 3 maal des daags knielde voor zijn open vensters en belijdenis deed voor zijn God? Wat kan God ook, daar hebt u nog een middel tot versterking van het geloof, de omgang met Gods volk gebruiken? Wat is het slecht voor een kind van God om zich terug te trekken van de omgang met Gods kinderen? Wat was het een kwalijke week voor Thomas toen hij zich teruggetrokken had? De omgang met Gods volk kan goed, heilzaam en weldadig voor een kind van God zijn. Dan steekt de ene kool soms de andere dove kool aan. Wat lees ik van Paulus, dat hij bij Appiusmarkt en 3 tabernen God dankte en moed greep toen hij de broeders zag. Nog een ander middel om het geloof te versterken kunnen de verdrukkingen en de tegenheden zijn. Het is voor een jonge boom goed als hij door de wind gebogen wordt. Dan gaan de wortels dieper in de grond grijpen. Dan wordt die stam steviger. De dichter heeft ervan gezongen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijke recht zou leren. We hebben zo enkele middelen genoemd om het geloof te versterken. Het gebed, de omgang met Gods kinderen, de verdrukkingen. Ziet u wel dat het niet alleen de sacramenten zijn? Maar nogmaals zeggen we, naast de sacramenten is het voornaamste middel tot versterking van het geloof toch het woord van God. Geliefden, de smaak van dat woord kunnen Gods keurlingen nooit meer missen. Als ze die eenmaal gesmaakt hebben. Hun liefste plek is onder dat woord in het huis des gebeds. Daar hebben ze de beste uren van hun leven, waar ze de vrije gunst soms mogen zien die eeuwig hem bewoog. De oude dichter zegt, als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Wat kan het een donkerheid halen over het hart van Gods kind, als ze het woord gesloten laten? De apostel zegt ons dat we die onderlinge bijeenkomsten niet mogen nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben om te doen. Gods kinderen komen niet naar de kerk omdat ze moeten. Ze komen niet naar de kerk om op die of die te letten. Nee, als het recht ligt in hun ziel, komen ze in de kerk om spijzen te krijgen. Om van de Heere teerkost te krijgen op hun levensweg. Opdat het leven onderhouden zou worden. Wat hebben we nu gehoord in deze zondag? Hoe werkt de Heere het geloof? Door de Heilige Geest, die zich bedient van de verkondiging van het evangelie. Hoe versterkt God het geloof? Op velerlei wijzen, door het gebed, door de omgang met Gods volk, door de verdrukkingen, door de prediking van het woord, maar toch wel voornamelijk door de sacramenten. Letten we nu in de tweede plaats op de tekenen van het verbond. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet. De sacramenten zijn altijd ondergeschikt aan het woord. Het woord kan wel gepredikt worden zonder de sacramenten, maar omgekeerd nooit. Wij mogen dus nooit het avondmaal bedienen zonder te preken, om destijds wil omdat het anders te lang zou worden. Nee, de sacramenten zijn eigenlijk uitroeptekens achter de zin. U weet wat een uitroepteken is. Er staat een zin geschreven, die is waar, maar u zet er een uitroepteken achter om dat nog eens te benadrukken. De sacramenten doen niets anders dan wat door het woord verkondigd wordt, benadrukken, verzegelen, bevestigen. De sacramenten zijn heilige waartekenen. We spreken over de heilige doop en over het heilige avondmaal. Ook de prediking is heilig. Als het sacrament van het heilige avondmaal bediend wordt, is dat een heilig sacrament. Maar we spreken ook over de prediking van het heilige evangelie. Het woord sacrament komt in de Bijbel niet voor, maar wel die twee woorden die in antwoord 66 genoemd worden. Tekenen en zegenen. Ik lees in Romeinen 4 vers 11 dat Abraham het teken van de besnijdenis ontvangen heeft tot een zegel van de rechtvaardigheid des geloofs. Daar hebt u het in één adem, teken en zegel. Wat doen de sacramenten? Ze gaan als teken en als zegel de belofte van het evangelie des te beter verstaan geven en verzegelen. Dus die twee elementen liggen er in de sacramenten. Als de Heere ons alleen het woord zou schenken, zou dat genoeg moeten zijn. Hij heeft tegen Thomas gezegd dat zij zalig zijn die niets zullen gezien en nochtans geloofd hebben. Maar in zijn onuitsprekelijke goedheid laat de Heere ook wat zien van tijd tot tijd. Om de paar weken zien we het water van de doop, om de vier maanden het brood en de wijn in het avondmaal. Hij laat dus niet alleen het evangelie horen, maar hij laat het ook zien. De sacramenten zijn tekenen. U weet wat een teken is. Het verduidelijkt iets. In het verkeer hebben we borden. Die verkeersborden hebben een boodschap. Die boodschap staat er niet met woorden opgeschreven. Dat zou veel te omslachtig zijn. De boodschap staat er met kleuren en tekens op. Ieder kind hoort te weten wat die borden betekenen. Zo heeft de Heere tekenen ingesteld om te onderwijzen. Als we het teken van het water zien in de doop, dan wijst het water ons op onze onreinheid en op de reinigende kracht van het bloed. Zoals water het lichaam wast, zo wast het bloed de zonde rein. Als we het brood en de wijn zien, wijst dat op de voedende, onderhoudende kracht van het gebroken lichaam en het vergoten bloed van de Heere. Zoals wij nieuwe kracht ontvangen na het gebruik van eten en drinken, Zo geeft de Heere de ziel van zijn volk nieuwe kracht na deze tekenen. Maar het zijn ook zegenen. U weet dat een zegel een waarmerk is van echtheid. Een zegel waarborgt. Zo zijn de sacramenten, de doop en het avondmaal, niet alleen tekenen waarin de Heere ons wat wil leren, maar het zijn ook panden en zegelen waarin de Heere de vastheid van zijn verbond wil betuigen. Als er kinderen gedoopt worden, is het alsof de Heere laat zien hoe onwankelbaar en vast zijn eeuwig verbond is. Als het avondmaal bediend wordt en Gods arme volk zit daar en ze krijgen dat pand uitgereikt, dan is het alsof de almogende God zweert dat bergen en heuvelen wankelen zullen, maar dat het verbond zijns vredes nooit meer zal wankelen. Zingen we nu eerst uit Psalm 40, het 5e vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil, de mens beschoren, vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord en Gods geheimen hoort uw talrijk volk in het rond. Psalm 40, vers 5. Onze derde gedachte, de grond van de zaligheid. Er zijn dus twee genademiddelen, het woord en de sacramenten. In vraag en antwoord 67 wordt er gewezen op de overeenkomst tussen die genademiddelen. Er zijn ook aanmerkelijke verschillen tussen die genademiddelen. Ik zal het nog kort herhalen. Het woord heeft een dubbele werking. Het werkt het geloof. En het versterkt het geloof door de Heilige Geest. De sacramenten hebben maar een enkele werking. Zij versterken alleen het geloof. Het woord is hoorbaar. De sacramenten zijn zichtbaar. Door het woord werkt de Heere in op de oorpoort. Door de sacramenten op de oogpoort van de mens. Het woord is voor alle hoorders. Het woord komt tot ieder, zonder onderscheid. De prediking gaat uit. De sacramenten zijn alleen voor de gelovigen. Dat wil zeggen dat ze alleen daar hun kracht doen waar het geloof gewerkt is. We gaan nu niet uitvoerig in op de sacramenten, Maar het zal duidelijk zijn dat ieder die aan het avondmaal komt om bekeerd te worden, bedrogen uitkomt. Die zal niets anders krijgen dan een stukje brood en een slokje wijn. Die zal zich een oordeel eten en drinken. Hoe is het met de heilige doop? De werkelijke betekenis van de heilige doop wordt alleen daar verstaan waar het geloof door de Heere gewerkt is. Daar waar een volk in de kerk zit dat kennis heeft aan het leven Gods. Daar mag soms ook van de bediening van de heilige doop zulk een ontzaglijke kracht en troost uitgaan, maar alleen als er geloof is. Als dat er niet is, waar gaat het dan om? Om de kleren van het kindje, wie het in de kerk brengt, wat de dominee zegt in zijn dooptoespraak, of de kinderen huilen of niet, noemt u maar op. Maar als het geloof er mag zijn, dan mag er wel eens een verzuchting in het hart van Gods volk zijn of ze eens door het water van de doop mogen zien op dat bloed. Dan mogen ze in die enkele druppels water wel eens iets zien van de eeuwige vastheid van het verbond Gods. Dan zal elk van Gods kinderen toch tijden gehad hebben in zijn of haar leven dat wanneer de heilige doop bediend werd, het God behaagde hem of haar in te leiden in de onwankelbare trouw van het verbond der genade. Dat is de werking van het sacrament. Het versterkt het geloof. Zo zijn er tussen de sacramenten verschillen. Maar er is ook één overeenkomst. Dat brengt de onderwijzer in vraag en antwoord 68 onder woorden. Als hij zegt dat beide het woord en de sacramenten op hetzelfde zijn gericht. Zijn dan beide het woord en de sacramenten daartoe gericht of daartoe verordend dat ze ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie, dat is het enige nademiddel, en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Hier hebt u de overeenkomst tussen het woord en de sacramenten. Beide wijzen op dat ene offer. Lees het thuis nog maar eens na, hoe in deze zondag dat woord enige voorkomt. Het enige slachtoffer, de enige grond, de enige offerande. Het is alsof de prediking met een uitgestrekte arm wijst op dat enige offer. Uiteindelijk moet elke preek daarop uitlopen. Of het uit het Oude Testament is of uit het Nieuwe Testament. Of er gepreekt wordt over een vrije stof of uit de catechismus. Of er met kerst of met pinksteren gesproken wordt. Uiteindelijk zal elke predikatie daarop moeten uitlopen op dat enige slachtoffer aan het kruis. En op de noodzakelijkheid om daaraan deel te hebben. Dat zal de enige grond zijn waarop een doodschuldig Adamskind voor de heilige en rechtvaardige God zonder verschrikken bestaan kan. Laat dat de hoofdinhoud zijn van de prediking. Het is goed als er kenmerken gepreekt worden. Het kan nuttig zijn. De standen in het geestelijk leven moeten verklaard worden. Maar laten we niet vergeten dat grote doel van elke prediking, dat enige slachtoffer. Ten diepste gaat het om de verhoogde slang die opgericht wordt. Daarop hebben de dienaren van het woord de gemeente te wijzen met grote ernst. De onbekeerde mensen moet betuigd worden dat ze een eeuwige rampzaligheid tegemoet gaan als ze nog buiten dat offer zijn. Hoort u het? Dat geldt voor u wanneer u nog leeft zoals u geboren bent. Er kunnen zoveel dingen gebeurd zijn in ons leven. We kunnen ook zoveel opgebouwd hebben in ons eigen leven. Vooral als we wat gevoelige mensen zijn. Dan kunnen we een bouwwerk van vroomheid en bekering hebben opgebouwd. We rijgen het aaneen met verschillende bijbelteksten en gevoelige ervaringen, hier eens en daar eens, maar ach, het is de grote vraag wat er met alles gebeuren zal als we straks voor een heilige God moeten verschijnen. Geliefden, dat is alles te kort. Alles wat ik afgeweend, afgepraat, afgebeden, afgepreekt en afgedankt heb, het is allemaal te kort. Wat ik gedaan heb, Daar blijft niets van over, als het vuur van Gods heiligheid daarover gaat. Alles wat ik gedaan, wat ik gezegd heb. Nee, daar blijft niets van over. Dan gaat het erover of er iets in mijn leven is waar Psalm 118 van spreekt. Dit is van de Heere geschied. Gemeente, laat ik mogen aandringen achter de schapen zoals een herder betaamt. Jongens en meisjes, vaders en moeders, heb toch geen ogenblikken rust voordat het slachtoffer van Christus aan uw ziel toegepast en geschonken is. Als u nog buiten hem leeft, zoek dan uw grond niet in wat u beleeft en in wat u meegemaakt hebt. Het kan nog zo mooi en nog zo ontroerend zijn, maar denk erom, geliefde, het bloed moet aan de posten zitten. U moet een schuilplaats gevonden hebben achter dat bloed. Dat is het grote thema van elke preek. Ik weet het, dat snijdt in ons vlees, ook in mijn vlees. Als alles tekort wordt in de weegschalen van het goddelijke recht. En als de Heere iedere keer opnieuw met zijn vinger schrijft op de wand van ons hart dat het tekort is, elke keer opnieuw. Totdat onze voeten eindelijk rust vinden op de steenrots die God gelegd heeft. Daar wijst de prediking op. Jonge mensen, maar ook ouderen, laat uw plaats niet leegstaan. Doe niet mee aan die slappe vertoning om maar één keer naar de kerk te komen. Uitslapen, o, er zullen ogenblikken komen dat we het beschreien zullen, dat we op Gods dag zoveel uur op bed gelegen hebben. Bent u er als het woord gebracht wordt? De regen van het evangelie valt. Het zou Gods tijd kunnen zijn. Neem uw plek in onder het woord. En smeek de Heere of die lieve geest in uw ziel dat onwederstandelijke werk wil werken. Daar is het woord op gericht. En ook de sacramenten. Als er gedoopt wordt, is het alsof de Heere met een uitgestrekte hand staat te wijzen naar het vloekhout van Golgotha. Als de enige grond der zaligheid. In het heilige avondmaal gaat het niet om mijn stichting. Het gaat niet om mijn gevoel. Maar ook in het avondmaal gaat het maar om dat ene. Of we gemeenschap hebben met dat lichaam en bloed. Of hij de mijne mag worden. Daartoe zijn ze beide gericht. Daartoe zijn ze beide verordend. Amen. Laten we samen danken. Heere, getrouwe God in de hemel. We komen tot u aan het einde van deze dienst. En dan willen we u danken dat we in alle rust mochten luisteren naar uw woord. Dan is gewezen op het vloekhout van Golgotha. Als de enige grond van de zaligheid. En dan wilt u werken door de verkondiging van uw woord, door uw evangelie. Zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Heere, geef aan ieder van ons dat we geborgen mogen zijn in u, dat we geen rust zullen hebben, voordat we mogen weten dat u ook tot ons zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En wilt u zo ook uw kinderen steeds opnieuw onderwijzen en opwas geven in de genade en kennis van u, dat ze mogen leven door het geloof dat u gewerkt hebt. Wilt u het versterken en wilt u geven dat zo ook dat leven op de belofte van uw woord er mag zijn. Om te zien op u en op wat u gesproken hebt in dat heilige evangelie, wat u aan ons geeft en wat elke zondag weer verkondigd mag worden. Heere, wat een wonderlijk werk. Maar het is niet alleen een werk wat u kunt doen, maar ook een werk wat u wilt doen. Heren, mogen we u dan aanroepen op uw eigen woord, dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat de zondaar zich zal bekeren en leven. Wilt u ook in de rest van deze dag met ons gaan? Zegen ook uw knecht in deze avond. En wilt u ons bewaren? Verzoen het zondige, ook van deze dienst. En zegen het uwe, alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 115, het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken en ze u zowel als het kroost dat gij bemint, dat nevens u zich aan Gods wet verbindt, in dubbele maat doen smaken. Psalm 115, vers 7. Eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.